Ik denk dat we mogen zeggen dat als we naar de Bijbel gaan kijken, dan zien we dat Satan een leugenaar is van den beginne. We kunnen meerdere dingen zeggen over Satan, maar dat is een van de dingen waar de Bijbel heel duidelijk over spreekt. Hij is een leugenaar van den beginne. En dat zien we natuurlijk ook inderdaad al in het boek van Genesis. Als hij inderdaad met Eva in gesprek is. En dan hangt het eigenlijk maar af van dat ene woordje. God zei je zal sterven. Hij zei je zal niet sterven. Het is maar één woordje. Verschil. Maar het was wel het verschil tussen leven en dood. De vraag die wij vandaag eigenlijk willen stellen is deze. Wat is de bron van jouw geloof? Wat is de werkelijke bron voor jouw geloof? Er is een hele mooie tekst die de meesten van ons waarschijnlijk wel zullen kennen. Maar voor degenen die hem wat minder kennen en ook voor onszelf die hem wel goed kennen, willen we opnieuw deze tekst eens lezen. En er staat in Handelingen hoofdstuk 17, vers 10 en vers 11. Daar staat, en meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Een hele belangrijke tekst, ook voor ons vandaag. Want wat staat hier geschreven? Twee belangrijke dingen. De Joden die in Berea waren, die waren anders. Paulus had veel, vaak en veel, was hij naar synagoges geweest. En overal werd hij eigenlijk een beetje langzamerhand de deur uitgezet. Maar dan komt hij in Berea en dan gebeurt er wat heel bijzonders. In de eerste plaats, ze waren bereidwillig om die dingen te horen. En nummer twee, en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Wat een opluchting. Wat een opluchting was dat voor Paulus. En natuurlijk in het bijzonder voor Paulus, want de Joden waren zijn vleeselijke broeders. We zien dat Paulus ook spreekt in het boek van Romeinen, in het boek van Handelingen over het feit dat hij was verdrietig. Romeinen hoofdstuk 9 vertelt ons, hij had een voortdurend hartzeer. En een grote smart omwille zijn broeders naar het vlees. Zo vaak werd hij eruit gezet, maar dan komt hij in Berea. Met bereidwilligheid werd er geluisterd. En ze gingen de schriften na om te zien of die dingen zo waren. En broeders en zusters, dat is ook voor ons een hele belangrijke tekst. Dat is voor ons ook een hele belangrijke waarheid. En zo opnieuw, wat is nou werkelijk de bron van jouw geloof? Jullie zullen allemaal ook bepaalde ervaringen hebben met het principe dat als je met mensen praat en je vraagt, waar komt nou jouw overtuiging vandaan? Dan zijn mensen die met het geloof bezig zijn, die zullen altijd zeggen, het is de Bijbel. Ja, ik baseer mijn geloof op de Bijbel. Ik heb de Bijbel gelezen en dit is waar ik op sta. Maar waar je dan soms wel achterkomt, is dat naarmate een gesprek verder gaat en naarmate een gesprek dieper wordt, dan kom je erachter dat dat niet altijd helemaal zo is. En we weten natuurlijk ook dat een van de allerbelangrijkste dingen in de schrift is ook de context. Als ik nu tegen jullie zou zeggen, ik ga naar de bank, dan kan je zeggen van, ga je naar de Rabobank? Of ga je boven op de bank zitten, want je bent moe? Wie gaat er dan bepalen welke bank we het over hebben? Als ik toevallig net met Jim gesproken heb, en ik heb tegen Jim gezegd van, mijn portemonnee die is een beetje dunner geworden. En ik zeg, ik ga naar de bank. Dan zal Jim waarschijnlijk, oh, maar ik weet wel welke bank hij bedoelt. Terwijl iemand anders die zal zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet precies. En die gaat dan wel naar Jim toe en die zegt van, Jim, waar hebt hij het net over gehad? Oh, oké, nou, dan gaat hij naar de Rabobank. En zo kunnen we een heleboel verschillende dingen opnoemen. Ik ben eigenlijk nog weinig mensen tegengekomen die gelovig zijn, op welke manier dan ook maar precies. Als je hun vraagt naar hun overtuigingen, is er eigenlijk altijd wel een Bijbelvers wat aangehaald wordt, wat op de eerste plaats misschien zou kunnen betekenen wat hun zien dat het betekent, maar bij nader inzicht, bij nadere onderzoeking, kom je er soms achter dat het niet zo is. En dan zie je inderdaad dat context is zo belangrijk als het gaat over de waarheid van de schrift. En zo vragen we opnieuw, waar komt jou, en daar bedoel ik ook mijzelf mee, waar komt jouw overtuiging vandaan? Waar komt die vandaan? Komt die inderdaad van persoonlijke reflectie? Je hebt het gelezen, je hebt het nog een keer gelezen, je hebt het zelfs kritisch durven te bekijken. Je hebt zelfs iemand anders gevraagd van, joh, wat denk jij daarvan? Is dat hoe je tot jouw geloof komt? Of is het misschien de cultuur? De traditie? Misschien zeg je van, nou, de meeste mensen die geloven, die zeggen eigenlijk dit over dit onderwerp, dus dan geloof ik het ook maar. Of, misschien kan het een invloedrijk persoon zijn. In 1 Korinthe, daar zegt Paulus ook, jullie zijn verdeeld. Waarom? De ene zegt van, ik ben van Paulus. De andere zegt, ik ben van Cephas. De andere zegt, ik ben van Apollos. Daar zien we al dat in die vroege kerkelijke gemeente, daar sprak de ene spreker, de persoon, meer aan dan een andere spreker. En natuurlijk zal dat gebeuren. Natuurlijk is dat zo. Maar dan is het niet zo dat je meer gewicht gaat geven aan die persoon dan aan een andere persoon die jou misschien minder aan zou spreken. Ik weet dat er hier bepaalde mensen zijn, daar hoor ik ook onder. Die zijn ook in andere gemeentes geweest. Of in een andere gemeente een onderdeel geweest. Jim, jullie komen uit Amerika. Jullie zijn onderdeel geweest van gemeentes in Amerika. Evgeny, Vova, jullie families, jullie komen uit Rusland. Jullie waren ook bij de gemeente. Ik was in Canada. Daar was ik ook bij de gemeente. Princess, jij zal het ook weten. En anderen. Wie gaat nou bepalen jouw geloof? Is dat de gemeente waar je opgegroeid bent? Is dat de gemeente waar je het eerste mee in aanraking gekomen bent? En uiteindelijk weten we natuurlijk allemaal, ons geloof moet gebaseerd zijn op een bereidwilligheid om het woord van God te horen en om die dingen ook werkelijk te onderzoeken. Daar hebben we allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid in. Dat is belangrijk. Dat is waar het om gaat. Als je kijkt naar hoe mensen soms reageren, als je gaat vragen naar hun overtuiging, Sommige mensen die reageren met een mate van onzekerheid. Die zeggen van ja, ik weet het eigenlijk niet helemaal precies. Maar weet je, ja, mijn ouders hebben dat eigenlijk altijd een beetje gezegd. Ik ben toch een beetje in de traditie van mijn ouders gegaan. Sommige mensen hebben die eerlijkheid dat ze inderdaad zeggen, ja, ik heb een overtuiging, maar als je echt vraagt waarop die gebaseerd is, dan is dat misschien meer mijn ouders, meer omdat dit is misschien wat ik het gewoon het meeste gehoord heb. Sommige mensen die gaan in de ontkenningsfase. Die zeggen, nee, mijn overtuiging komt echt alleen maar totaal en volmaakt uit de schrift vandaan. Die vinden het niet leuk als je vragen gaat stellen. Die mensen heb je ook. Die worden eigenlijk een klein beetje geïrriteerd. Van, bijna alsof een beetje van, maar wie ben jij om mij te vragen over mijn geloof? Want dat mag toch alleen maar God bepalen, hè? En natuurlijk bepaalt God dat, absoluut. Maar sommige mensen die gaan in die ontkenningsfase zitten. Jij vraagt mij niks over mijn geloof. Andere mensen die gaan in de verdediging. Ze zijn wel bereid om daarover te praten. Maar toch merk je op een bepaald punt ook dat ze zeggen van ja, dit is nou eenmaal wat ik geloof. Sommige mensen hebben mij zelfs wel eens verteld van, joh, het maakt mij echt niet uit wat jij gaat laten zien uit de schrift vandaan. Ik geloof nou dit eenmaal en je mag er best over praten, we kunnen er best wat over zeggen, maar dat is mijn standpunt, daar blijf ik bij, wat je ook maar zegt. Sommige mensen hebben openheid. Die zijn nieuwsgierig. Die zeggen, hé, wat leuk. Dat je mij vraagt over waarom ik iets geloof. Daar kom ik niet zoveel tegen, zeggen sommige mensen ook. Leuk, bijzonder. Dat jij durft te vragen van, hoe komt het nou dat je daar en daarin gelooft? En dat zijn de mensen die zien het als een kans om dichter bij God te komen. Die zien het niet als een aanval. Die zien het juist als, hoe mooi is dat? Dat je samen kan nadenken over wat het woord zegt. En dat is zo belangrijk. Want weet je, wie hebt de volledige waarheid? Ik zie het één iemand antwoorden, maar die gaat met zijn ogen omhoog. Inderdaad, alleen God heeft de waarheid. Hebben wij de gehele waarheid? Sorry, ik heb het niet. Niemand heeft de gehele waarheid, denk ik. Maar goed, laat dat dan nog maar even los. Niemand heeft de gehele waarheid. En hoe mooi is het als over iets waar je veel van houdt, om daarover te kunnen praten. En om tot mooiere en diepere inzichten te komen. Oh ja, jij hebt dit prachtige schilderij gemaakt. Als iemand tegen jou zou zeggen, oh ja, wat een prachtig schilderij. Maar weet je, er zit één element in wat eigenlijk niet helemaal klopt. Die schaduw, die klopt niet helemaal. Of de afstand van het water naar die boom, dat klopt niet helemaal. Een echte schilder zou zeggen, wauw, dankjewel. Mooi dat je dat ziet. Mooi dat je dat zegt. En weet je, mijn volgende schilderij, daar ga ik er goed op letten. In een heleboel fases van het leven zijn wij nooit bang om een stukje correctie te ontvangen. In een heleboel fases van het leven, of het over je werk gaat, of dat het over je hobby gaat, of een andere passie die je hebt. De meeste mensen zijn juist blij om te horen van, kijk eens, dat ene element. Ah, dankjewel. En het volgende schilderij, dan is het weer een stukje beter. En zo is het ook belangrijk. Wij moeten als Gods kinderen, moeten wij blij zijn als er een vraag gesteld wordt. Wij hoeven niet defensief te worden. We hoeven niet onzeker te worden. Want opnieuw, het gaat om God. En als wij, als ik even zo de woorden mag gebruiken, als wij werkelijk wederom geboren zijn, met een liefde naar God toe, dan moeten we toch kunnen openstaan. Want dan is het alleen maar, dankjewel, dat ik van iets van je heb mogen leren wat ik nog niet gezien had. Is geen aanval op je intelligentie. Is geen aanval op je intentie. Het is alleen maar een mogelijkheid om meer uit de gebrokenheid van het leven te komen. En om te zeggen van, dankjewel. Ik heb iets meer geleerd over God als wat ik daarvoor wist. Hoe mooi is dat? Het volgende punt waar we even over willen nadenken. Zijn er aanwijzingen dat iemands overtuigingen afkomstig kunnen zijn uit bronnen buiten de schrift? En opnieuw. Soms kunnen we inderdaad heel duidelijk zeggen, iets wat niet in de schrift staat, dat kan ook niet aan de hand van de schrift aangetoond worden. En kan ook niet geaccepteerd worden als iets wat Bijbels is. Eigenlijk heel simpel. Sommige mensen hebben een persoonlijke reflectie. En zeggen van, nou, ik heb de laatste tijd nagedacht hierover. En ik ben tot een bepaalde conclusie gekomen. Maar soms kom je erachter dat het meer een persoonlijke reflectie is. Want weet je, de Bijbel is eigenlijk een boek dat als je iets wil vinden, dan kan je het bijna vinden. Zou Jezus een lamp kunnen zijn? Ja, dat kan. Jezus zegt, ik ben het licht. Is het mogelijk dat een man en man geaccepteerd kan worden? In het Oude Testament staat een hele mooie Bijbeltekst. En daar staat, de liefde van David voor Jonathan was groter dan zijn liefde voor vrouwen. Het staat er letterlijk. Maar is de betekenis van die woorden dat David een praktiserende homoseksueel was? En het antwoord is nee. Als je naar de Bijbel gaat kijken en wil aantonen dat de doop niet belangrijk is voor de vergeving van zonde, dan kan je een tekst vinden die zegt van, maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. De doop is helemaal niet noodzakelijk. Maar goed, dan zie je dat mensen kunnen soms één zinsnede eruit halen. Zoals ik nu zou kunnen zeggen, ik ga naar de bank. Ja, welke bank? Dat is niet dat als de ene dan zegt de Rabobank en de andere zegt van hij gaat slapen op een bank, dat je allebei gelijk hebt. Sorry, je hebt echt niet allebei gelijk. Want het is één van de twee, of misschien nog een derde. Dus interpretatie, dat gaat niet. Wij moeten als Gods mensen leren om de schrift te lezen zoals de schrift bedoeld is om te lezen. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. Sommige mensen zeggen van, ja, mijn dominee zegt dit. Of mijn voorganger zegt dit. Of mijn ouderling zegt dit. Ja. Wat betekent dat? Een ouderling in de katholieke kerk zegt iets heel anders dan een ouderling in de gereformeerde kerk. De ouderling in de evangelische kerk zegt iets heel anders dan een ouderling in een mormonengemeente. En noem nog maar een aantal verschillende voorbeelden. Dus hier zien we opnieuw weer dat er indicaties zijn dat mensen eigenlijk vanuit een andere voedingsbodem bezig zijn om hun waarheid te maken, op hun eigen waarheid te maken. En dat natuurlijk is heel zorgelijk en heel gevaarlijk. 4 objectieven. Zelfreflectie. Hoe belangrijk is het om te reflecteren? Je had het er net over. Dat is zo ontiegelijk belangrijk. Je kan terugkijken op een werkdag en zeggen van joh, ik heb alles goed gedaan. Je kan terugkijken op een gesprek en zeggen, ik heb alles goed gezegd. Je kan terugkijken op een moment in je relatie of wat het ook maar is en zeggen van ja, ik heb niks fout gedaan. Maar alles begint bij eerlijke reflectie. Denk eens aan die mensen in Handelingen 17, die synagoge in Berea. Die hadden al jaren, elke sabbat achter elkaar hoorden zij hetzelfde verhaal. En toen kwam ineens Paulus, die kwam met een toch iets anders verhaal. Over een gekruisigde Christus, over een opgestaande Christus. En wat staat er dan? Ze waren bereidwillig om naar die dingen te luisteren. En ze gingen dagelijks de schriften onderzoeken of die dingen zo waren. Zelfreflectie is zo mooi. Zelfreflectie bouwt een brug. Als ik alleen maar tegen mezelf van ja, sorry, ik heb alles goed gedaan hoor. Ik heb alles goed gezegd, ik heb alles goed gedaan. Terwijl iedereen, maar ik houd het gewoon even bij mezelf. Als ik even naar mezelf kijk en naar bepaalde situaties, dan is er geen enkele situatie waarin ik volmaakt heb gehandeld. Er is altijd wel iets waar je van kan zeggen, tenminste ik wel, dat had ik net even anders kunnen zeggen. Dat had ik net even niet hoeven te zeggen. Dat had ik net even anders kunnen verwoorden. Er is altijd een tijd voor zelfreflectie in alles wat je bent, in alles wat je doet. En of het dan gaat over je relatie met je vrouw, je relatie met je man, je relatie met je kinderen, je relatie met je werk, de Bijbel, allerlei dingen. Zelfreflectie is zo belangrijk. En weet je wat er dan gaat gebeuren als je reflecteert? Dan ga je tegen die andere persoon zeggen van, ha, voordat we ergens over gaan praten, wil ik even wel vertellen dat ik dit even eigenlijk anders had kunnen zeggen. Of ik wil je even eerst vertellen dat heb jij eigenlijk heel goed gedaan. Dan bouw je een brug. En dat is wat we nodig hebben in onze maatschappij, bruggenbouwers. Maar vooral als het gaat over de schrift. Zelfreflectie is zo belangrijk. Waar komt mijn geloof nou echt vandaan? Als iemand volgende week tegen mij zegt van laten we eens een gesprek hebben over de doop tot vergeving van zonden, dan denk ik ja, heerlijk. Laten we erover nadenken. Want stel dat er een nuance is die ik nog niet had gezien, dan wil ik hem weten. En of dat nou gaat over de doop of over de gemeente of over wat het ook maar is, ik wil het graag weten. Het begint met een houding van nederigheid. Jij mag mij vragen over mijn geloof. Jij mag mij vragen hoe ik tot die overtuiging ben gekomen. En dan is iedereen mijn beste vriend om te zeggen van Gert-Jan, maar heb je wel eens ook naar die tekst gekeken? Heb je ook wel eens naar die andere gekeken? En heb je dat overwogen? Oh, wauw. Dat zet hem even in een iets andere context. Dank je wel. Ik ben gegroeid. Jij bent gegroeid, ik ben gegroeid. De eer is aan hem alleen. Tweede punt. Schriftuurlijke verkenning. Dus naast zelfreflectie, schriftuurlijke verkenning. En ja, dat is eigenlijk heel simpel. Zoals Colossense het zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Er staat niet alleen maar laat het woord van Christus in je wonen, maar laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En dan staat er ook niet, laat het woord van Jim rijkelijk in je wonen, of laat het woord van de gemeente rijkelijk in je wonen, of laat het woord van wat het dan ook maar precies is, rijkelijk in je wonen. Nee, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En dan staat er ook na, en in alles wat je doet, in woord of in werk, doe alles bij in de naam van Jezus Christus. En dat vraagt om één ding natuurlijk. Dat vraagt om het woord lezen. Sommige mensen zeggen, ja, dat is best wel eens een beetje moeilijk. Want sommige dingen begrijp ik niet helemaal. Iedereen mag zijn eigen manier vinden om dat te doen. Sommige mensen zeggen, hé, weet je wat ik doe? Ik neem een kladblok en ik ga een hoofdstuk lezen. Ik ga de dingen opschrijven die me opvallen. Ik ga de dingen opschrijven die ik totaal niet begrijp. Ik ga de dingen opschrijven die eruit springen. Soms moet je Bijbel lezen ook iets maken op een manier dat het plezierig is. En natuurlijk niet om te zeggen dat Bijbel lezen niet plezierig is, maar natuurlijk kan je wel eens verward raken in een paar dingen en dat je denkt van ja, nou snap ik het helemaal niet meer. Nou ja, dan kan ik beter maar stoppen met lezen. Wat doen we met onze kinderen? Ik weet nog goed, toen ik klein was, toen dacht ik altijd van dat fietsen, dat ga ik nooit en nooit en nooit leren. Ik was heel klein en ik viel en ik viel en ik viel, maar mijn vader was altijd degene die zei van, kom op, doorzetten. Kom op, nog een keer proberen. En uiteindelijk, dan maak je een dansje op een fiets. Uiteindelijk sta je dan met je voeten op dat zadel, handen op het stuur. En je ziet ze tegenwoordig op televisie, je ziet het op andere plekken, die BMX's, die kleine mensen doen er van alles mee. Practice makes perfect, right? En zo is het ook met de Bijbel. Maar jij mag het op jouw manier doen. De manier hoe het bij mij goed binnenkomt is misschien heel anders als dat het bij jou binnenkomt. En dat mag, dat is goed. Als het woord maar binnenkomt, dat is het belangrijkste. Dus zelfreflectie, schriftuurlijke onderbouwing, de overtuigingen ondersteunen, wees bereid om je geloof te onderbouwen. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn als je fout zit. Maar leert het onderbouwen. Als mensen, de Bijbel zegt dat ook in 1 Petrus, als mensen vragen naar de hoop die in je zit, geef een antwoord met zachtmoedigheid in de vrezen van God. En wat betekent dat? Met zachtmoedigheid betekent rustig, gecontroleerd, maak jezelf maar een beetje kleiner in de ogen van de anderen. En nummer 2, in de vrezen van God. Een beetje als zijnde van, weet dat God meeluistert. Zorg dat je niet iets gaat zeggen wat uit je eigen brein komt. Zorg dat je iets gaat zeggen wat niet uit je eigen gedachtes komt, of wie het dan ook maar is, of in de naam van. Nee, zorg dat het uit je eigen overtuiging komt, uit je eigen onderzoek. En als het dan niet klopt, dan is het ook goed. Maar dan kan je zeggen, hé, dankjewel, ik heb wat van je geleerd vandaag. Dat is het mooie van de schrift. En zo, het is een kans voor een open en een eerlijk dialoog. Niemand heeft de volledige waarheid. Niemand weet alles precies. Maar het is een openheid tot een eerlijk en een open dialoog met een kans om te groeien. Net zo goed als dat we op school zijn, daar leren we van allerlei dingen. Maar wat doet dat uiteindelijk? Wat zit daar nou werkelijk onder? Dat je groeit. Dat je meer kennis vergaart. Dat je uiteindelijk kan zeggen van, kijk eens, dit zijn mijn diploma's. Dit is wat je vraagt. Dit is wat ik kan aanbieden. Waarom? Ik heb het geleerd. En zo is het ook met het woord van God. In conclusie. Het is altijd belangrijk om te vragen naar de bron van wat je gelooft. Wat is de bron? En de bron moet altijd zijn het woord van Christus. Niks meer en niks minder. We zijn discipelen van Jezus Christus. gaat heen, verkondig het evangelie, maak discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zo is het belangrijk dat we een zuivere bron hebben in hetgene wat we zijn en hetgene wat we doen. En dan uiteindelijk, wat een prachtige reis is dat. Om met jezelf en met anderen op zoek te gaan naar het woord van Jezus. We leven in dagen, helaas, triest. Sommige mensen zeggen daar halleluja bij. Als ze zeggen van kijk eens, als je een beetje zo denkt, dan kan je naar die kerk. Als je een beetje zo denkt, dan kan je naar die kerk. Als je een beetje zo denkt, dan kan je weer naar die. En als je het daar niet helemaal mee eens zou zijn, dan kan je weer naar die. En mensen roepen daar soms zelf bij, hoe prachtig is dat? Eenheid in Jezus en verdeeldheid in al die kleine dingen die er eigenlijk niet toe doen. Is dat een Bijbelse uitspraak? Persoonlijk denk ik van niet. Dat is geen Bijbelse uitspraak. Dat is verdrietig. Dat is triest. Dat is het werk van een leugenaar. Jezus bad ervoor. Johannes hoofdstuk 17. Jullie kennen de woorden waarschijnlijk allemaal. Laat deze woorden eens bezinken. Als Jezus zegt, Vader, ik bid niet voor hen alleen. Dan heeft hij het over de apostelen en de discipelen die op dat moment bij hem waren. Maar dan zegt hij, ik bid ook voor degenen die in mij gaan geloven. Johannes 17, vers 20 en 21. En weet je wat er daarna staat? Jim?
Ja, zodat de mensen in hem zouden geloven.
Nog iets daarvoor? Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Opdat de wereld zou geloven dat ik ben gezonden. Broeders en zusters, sommige mensen zeggen hoe prachtig is het dat je kan kiezen naar welke kerk je gaat. Het is een leugen. Zijn wij volmaakt? Nee, dat zijn we niet. Maar ik geloof wel dat wij mogen zeggen in deze gemeente is een houding die zegt van het gaat om het woord van God. Maar ook wij worden uitgedaagd. Ook wij worden uitgedaagd door allerlei verschillende dingen. En we hebben het de laatste tijd ook gezien in onze gemeente. We worden uitgedaagd. Vragen worden gesteld. Mogen er vragen gesteld worden? Absoluut, graag. Mogen de discussies komen? Natuurlijk, die moeten komen. Mogen de lastige discussies komen? Ja, natuurlijk, die moeten komen. Iemand heeft ook gezegd, als je nog nooit hebt getwijfeld, heb je waarschijnlijk nog nooit nagedacht. Iemand die echt nadacht, denkt, die komt altijd wel een klein stukje in een soort twijfel terecht. Maar onderzoek het opnieuw en gaat kijken waar het vandaan komt. En broeders en zusters, laten wij dan verenigd zijn. Dat we staan op het woord van Jezus. Hoe lief iemand ook maar is. Hoe knap het ook maar gepresenteerd wordt. En het kan knap gepresenteerd worden. We zien het bij de fariseeën en de sadduceeën. Die konden het knap praten. Die konden het knap produceren. Maar klopte het? En het antwoord was nee. Broeders en zusters, mogen wij elkaar uitdagen? Mag ik mezelf uitdagen in al deze dingen? Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Wees bereidwillig. Wees nederig. Om dat woord van God opnieuw te onderzoeken. En om te kijken wat er staat. En niet om te gaan zoeken om te vinden wat wij willen dat we zouden willen vinden. Maar om te zoeken en te zeggen van God, ik wil weten wat dit voor mij betekent. En in de eerste plaats wat dit voor mij betekent. Niet voor een ander, laat dat maar als tweede zijn. Maar wat betekent dit voor mij? Broeders en zusters, hoe belangrijk is dit allemaal? We leven in zo'n verdeelde christelijke wereld. En gebrokenheid zal daar echt altijd wel zijn en altijd wel blijven. Maar denk aan de woorden van Jezus. Denk aan degene die zijn leven voor ons heeft gegeven. Die uit de hemel is gekomen. Die zijn gemeente verworven heeft door zijn eigen bloed. Wat verdient dat? Dat verdient onze oprechte aandacht. Amen.